Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen verder samen uit Psalm 46 en daaruit de versen 4, 5 en 6, dus één vers meer. Uit Psalm 46, vers 4, de Heer de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. God stilt al om het oorlogen en de Heer de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. 4, 5 en 6. Opnieuw uit Psalm 46. beleden we nu samen ons geloof en zingen we daarna uit de berijming van de 10 geboden het laatste vers, vers 9. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Het laatste vers van de berijming van de 10 geboden. Met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met mond en hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we samen bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de geest. Gun door het geloof in Christus krachten. Als gemeente naar uw naam genoemd, zijn wij opnieuw hier in deze kerk bijeen. Voor de tweede maal op deze dag, een dienst in het kader van leer me leren, u leren kennen door de verkondiging van het evangelie, de levende verkondiging en ook door het onderwijs vanuit de kerk, zoals in de loop der eeuwen de dingen geloofd zijn en beleden zijn. U wilt ouderen en jongeren in 2015 de dingen van het geloof nog steeds bijbrengen en daarom komt uw woord naar ons toe en daarom komt u ook met uw geest naar ons toe, want zo worden wij bekend met de dingen van uw koninkrijk. Maak ons door uw woord en geest de dingen van uw koninkrijk bekend. Zo zingen wij en zo bidden wij. Er komt zoveel op ons af in deze grote wereld en in ons persoonlijke kleine wereldje. We worden zo heen en weer geslingerd en de ene roept dit en de andere heeft een andere leus. En wie zijn wij tenslotte zelf en wat geloven wij nog? En in wie geloven wij nog en hoe geloven wij? Wij zijn als belijdende leden, als gelovigen, ouderen, jongeren, heel vaak het spoor bijster en dan worden wij door allerlei geluiden heen en weer geslingerd en hebben niet meer scherp waar het eigenlijk om ging en gaat. En daarom is het goed om hier bij elkaar te zijn. Om samen te bidden, samen te lezen, samen te luisteren, samen ons te bezinnen en elkaar op te scherpen in de dingen van het geloof. Christen zijn, daar gaat het om. Niet in naam en niet in vorm, maar met hart en ziel in heel ons bestaan. Voor u, voor de mensen en voor onszelf. En wilt u ons leren door uw Heilige Geest om u te dienen? Helpt u ons daarbij vanmiddag en geeft dat we ook mede door de verkondiging antwoorden krijgen op de vele vragen die op ons afkomen. De ouderen, maar juist ook de jongeren, zodat we weerbaar zijn. En ook een lichtend licht en een zoutend zout kunnen wezen. Open de schriften en leer ons deze woorden begrijpen en geloven. Ook de ouderen, maar juist ook de jongeren. Wees met hen die meeluisteren op dit moment, die thuis zijn door ziekte, door ouderdom of om andere redenen, of op een later tijdstip afstemmen. Geef uw zegen daar en ook hier. Uw wereldwijde kerk waar die vervolgd en verdrukt wordt en op deze dag samen kwam of samen komt, wilt u ook daar uw gemeente uitbreiden en velen tot geloof brengen en in een tijd van vervolging moed en krachten geven. En waar mensen u nog niet kennen, wilt u ze trekken met uw wonderbaar licht. Getrouwe God, Vader, Zoon en Geest, u komt alle eer, lof en aanbidding toe. Wij smeken het u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit de Handelingen der Apostelen, uit hoofdstuk 6, uit hoofdstuk 8. Handelingen 8. De geschiedenis van Filippus en de Kamerling. En dit gedeelte is gekozen omdat in dat verhaal die geschiedenis heel helder duidelijk wordt dat de moorman, die kamerheer, tot geloof komt omdat hem op een levendige wijze Jezus wordt verkondigd. En we lezen dat gedeelte, Handelingen 8, vanaf vers 26. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van Kandatzee, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga naartoe en voeg u bij deze wagen. Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u wat u leest? En hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En liet de wagen stilhouden en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heer Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing uit Handelingen 8. Vanavond willen wij nadenken over het tweede gebod, zoals de catechismus ons dat uitlegt. En het tweede gebod, dat staat niet in de zondag, zondag 35. Dat staat in Exodus 20, vers 4. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Dat zijn de versen 4, 5 en 6 van Exodus 20. Dat is dus het tweede gebod. Het gaat over de dienst van God, hoe je God dus moet dienen. Vorige week ging het over vertrouwen in God, Gods vertrouwen. Nu gaat het over Gods dienst. En de catechismus legt het dan als volgt uit. U vindt het op bladzij 4 van het werkblad. Drie vragen, drie antwoorden. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord heeft bevolen. Mag men dan in het geheel geen beelden maken? God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden, maar al mogen de schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeldenis te maken en te bezitten om die te vereren of om hem daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Tot zover de vragen 96, 97 en 98 van de catechismus over de uitleg van het tweede gebod. De voorkant van het werkblad is een bekend beeld in de afgelopen weken sinds de aanslagen in Frankrijk. Maar de tekst op de voorkant is wat aangepast. Je ne suis pas Charlie, je suis chrétien. Niet iedereen verstaat Frans, maar er staat: ik ben geen Charlie, maar ik ben een christen. In de preek hoop ik daar nog wel iets over te zeggen. Het gaat natuurlijk niet om deze leus op zichzelf. Maar het gaat erom dat wij God dienen op de wijze waarop hij dat van ons vraagt. En het gaat erom dat wij christen zijn. Dat is echte godsdienst. Om er nog even iets meer over te zeggen. In Frankrijk, in Parijs, waren vorige week zondag 3 tot 4 miljoen mensen op de been om te betogen voor de vrijheid van de meningsuiting. En je ziet het wel meer, als er bijzondere dingen gebeuren, dan trekken de massa's de straten op om solidariteit te betonen. Met slachtoffers, met elkaar. Solidariteit. 3 miljoen, 4 miljoen Fransen, maar ook in andere plaatsen is datzelfde gebeurd en gebeurt het op allerlei andere manieren ook. Nou is solidariteit, het verbonden zijn met andere mensen als er iets bijzonders gebeurt, natuurlijk heel mooi. Als er geleden wordt, als verdriet is, als je emoties zou kunnen delen, dan is daar op zichzelf helemaal niets mee. Niets op tegen, niets verkeerds aan. Solidariteit is een groot goed. Samen vreugde hebben, maar ook samen pijn en moeite, verdriet delen. Maar weet u, wat daar in Frankrijk gebeurde, en dat gebeurt dus op andere momenten elders ook, is zo vlak. Een lied van Frans Bauer, of een lied van André Hazes, of van De Brij, kunnen heel veel emoties losmaken, en zo'n massabeweging ook. Alleen, er blijft niet zoveel van over, want het zijn mensen en nog eens mensen, menselijke woorden, nog eens menselijke woorden, en het stijgt er niet bovenuit. Solidariteit is heel belangrijk, maar God biedt net iets meer, en niet iets, maar heel veel. Het christen zijn is toch echt iets anders dan die vlakke solidariteit. En dat mogen wij aan de hand van zondag 35 in deze actuele situatie hopelijk leren. Wat maakt ons christen zijn dus anders dan dat meelijden, dat meehuilen, die vlakke solidariteit die je al omziet? Een christen heeft net iets meer. Hij, zij dient God. Hopelijk wordt het straks nog wat helderder. Er staat een prachtig citaat op pagina 2. Het is hoogmoed en roekeloosheid van de mens als hij het waagt om naar zijn eigen begrip een voorstelling van God te maken. We hebben zo onze ideeën en we denken dat we dan aan de maat zijn. We hebben zo onze voorstellingen, zo zal God wel zijn en zo zal God wel iets van ons vragen. Maar, zegt Calvijn, het is hoogmoed en roekeloosheid als de mens het waagt om zijn eigen begrip, naar zijn eigen begrip een voorstelling van God te maken. En als u even niets te doen hebt, dan moet u het verhaal op de achterkant, bladzij 8, maar eens tot u laten doordringen, over het louteren van zilver. Hoe wij een beelddrager worden van God, hoe wij God gelijk worden. En dat wil God, dat wij hem dienen op de wijze waarop hij dat wil. Maak mij een beeld van u. Genoeg over het werkblad en als inleiding op de verkondiging. Wij mogen nu onze gaven geven in de eerste rondgang bestemd voor het HGB-werk, het landelijke werk van de HGB, waar we ook profijt van trekken. De tweede inzameling bestemd voor de kerk en de derde inzameling voor de aanschaf van het gebouw. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 26, de versen 1, 3, 7 en 8. Uit Psalm 26, 1, 3, 7 en 8. Direct na de verkondiging zingen wij het derde vers. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben de Heer, een ijverige God. Ik straf dien in 3 of 4 geslachten. Maar schenk mijn dienaars het zaligst lot. Alleen het derde vers van de berijming van de 10 geboden. Vers 9 hebben we zojuist al gezongen. De 10 geboden, het derde vers. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Het tweede gebod. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die vraagt of wij hem op de juiste wijze willen dienen. Gods dienst. Gods dienst is hot. Het is elke dag weer een onderwerp in de krant en in het nieuws. De aanslagen in Parijs. De Joodse synagogen. De mening, de vrijheid van meningsuiting. Het heeft alles te maken met het dienen van goden. Het volgen van Jezus. Of de wijze waarop de Joden hun geloof beleven en belijden. Of moslims. Het heeft elke dag op de een of andere wijze aandacht in het nieuws. Op een fanatieke wijze zijn moslimfundamentalisten bezig om een staat, een kalifaat te stichten, IS. En willen zij binnen bepaalde grenzen of zelfs daarbuiten de strenge wetgeving, de sharia, invoeren. En het bedreigt vele landen en het maakt onrust overal. Godsdienst is meer aan de orde dan ooit. En Nederland is een zeer godsdienstig landje met allerlei kerken. En hoor je niet bij een kerk, dan geloof je wel in iets. En zelfs als je niet in iets gelooft, dan heb je nog je religieuze gevoelens. En soms vind je dan solidariteit in een stille tocht. En als je het niet kunt zeggen, dan steek je een kaarsje aan. De plek waar iemand is doodgeschoten. Of ter herinnering aan iemand die verongelukt is in een vliegtuig. Stille tochten. Die lopen ook weer ten einde. En dan? En de vaccinelletjes branden op. En dan? En de emoties die je even deelt en de tranen die even over de wangen biggelen, die worden weer opgedroogd. En dan moet je weer aan je werk. Wat hebben al die rituelen te bieden? Waar halen wij de troost vandaan? Wat is de bron van echte troost? Toen vorige week in Frankrijk dat geweld aan de orde was, werd een hoogleraar in de farmacie gevraagd wat hij ervan vond, eventjes zo terzijde. Het is bijzonder, zei hij, dat zoveel miljoen mensen de straat op gaan om de verworvenheden van de verlichting, om daarvoor uit te komen en te verdedigen. De verworvenheden van de verlichting, de Franse revolutie, de tijd van de verlichting heeft ons gebracht. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Iedereen mag zeggen wat hij wil en doen wat hij wil. De vrijheid van de mens, het liberalisme, de vrijheid. En die verworvenheden, vrijheid van meningsuiting. Ja, het is geweldig als zoveel miljoenen mensen daarvoor de straat op gaan. Voor die verworvenheden van, ja, van ons verstand, van ons denken. Terwijl we natuurlijk weten, maar niet altijd beseffen, dat de Franse revolutie een revolutie is geweest waarin het ging om niet Dieu, geen God en geen meester. Men wilde zich ontdoen van alles wat boven hen was gesteld, ook van God. Gelijkheid, vrijheid, broederschap. En nu gaan we de straat op voor de verworvenheden van de verlichting. Maar als je dan weer thuis komt en de stille tocht is voorbij en het kaarsje is uit en de emoties zijn gedeeld, dan heb je helemaal niks over. Dan ben je helemaal met jezelf alleen, als mens, met mensen. En waar haal je dan de bron, de troostbron vandaan? Dat stelt ons de vraag, als dat dan misschien toch niet allemaal zo goed is, wie wij dan wel dienen en of wij God dan wel op de juiste wijze vereren en wat we daarin hebben. Wie is dan de God die ik dien en op welke wijze dien ik mijn God? Op welke wijze wil onze God gediend worden? Wel, onze God, en vanmorgen ging het daar ook over, ik ben de Heere uw God. Onze God is heel streng. Ja, dat wisten wij wel. En hij heet ook in de 10 geboden naijverig. Dat woord, dat kennen we niet zo en dat is ook lastig om te vertalen met een goed Nederlands woord. Als je zegt jaloers, dan is dat ook niet goed, maar het komt wel in de buurt. God is een God die het niet kan hebben dat hij niet vereerd wordt en dat de eer aan een ander wordt gegeven, want hij is God. En daarin is hij heel streng. Er is maar één God en dat is hij en hij wil geëerd worden. Hij is jaloers op zijn eigen eer. Daar is ook een reden voor, want hij is God en niemand anders, de schepper en de herschepper. Hij heeft alles gedaan om mensen te scheppen en mensen te herscheppen. En daarom is er ook alle reden om te zeggen, ik ben God en ik wil gediend worden. Hij staat ergens voor en hij weet wat hij wil. Hij is rechtvaardig en omdat hij rechtvaardig is, wil hij ook datgene wat niet rechtvaardig is straffen. Hij staat ergens voor. Je kunt van hem op aan en daarom is hij ook zo scherp. Maar dan weet je ook waar je aan toe bent. Hij trekt ook de consequenties. Tot in geslachten. Als wij op een bepaalde wijze leven en daarmee een voorbeeld geven aan kinderen en kleinkinderen, aan het volgende geslacht. Als wij een verkeerde wijze van leven hebben en dat op die wijze doorgeven aan het volgende geslacht, dan trekken wij anderen na ons mede de diepte in. En God is rechtvaardig, is streng, hij is eerlijk, hij is hoog, hij is heerlijk, maar hij is ook heel rechtvaardig, heel streng. En als wij dan ongehoorzaam worden aan deze God, dan trekt hij ook de consequenties en dan zal ook het kwaad zich in de geslachten voortzetten. Dus de God die wij dienen is heel streng en ijvert voor zijn eer. Maar anderzijds
dat staat ook in het tweede gebod. Hij is zeer barmhartig, overvloedig in barmhartigheid. Voor allen die hem willen volgen en willen gehoorzamen, is hij eindeloos goed en goedertieren. En wil hij, wanneer mensen gehoorzaam zijn en hem volgen, wil hij die mensen zegenen van het ene geslacht op het andere, van de ene generatie op de andere, tot in lengte van geslachten toe, tot in 1000 geslachten. Hij is streng, maar ook overvloedig in barmhartigheid. En daarom is er alle reden om deze God te dienen. Het doet er dus wel toe hoe wij deze God dienen en wie wij dienen. Nou, hoe dienen wij God? Nou, zeggen we, ik ben christen. En daarmee is misschien alles gezegd. Ik ben christen. Dat ben ik. En ik bid voor mijn eten. Ik dank voor mijn eten. En ik heb een Bijbel altijd wel een beetje onder handbereik. In de kamer is altijd wel een Bijbel te vinden. Op mijn slaapkamer, naast mijn bed, is altijd wel een Bijbel te vinden. Ik heb mijn eigen Bijbeltje. En waar we ook zijn als gemeente, dan is er altijd wel in die ruimte een Bijbel om even te lezen. Nee, wij zijn christen, we heten christen en we bidden voor het eten en we hebben ook de Bijbel altijd bij de hand. En we gaan regelmatig naar de kerk en daarom zijn we er 's morgens of 's avonds en soms wel beide keren. Ik stem nog steeds op een christelijke partij, want ik ben christen. Nee, ik heb geen gouden kalf, zoals in de woestijn gemaakt is. Zie uw God. Nee, op die wijze vereer ik mijn God niet. En onze kerk is niet vol met beelden. Als je de Romeinse kerk binnenkomt, dan zie je die ramen en al die afbeeldingen, die schilderijen, fresco's en al die mooie muurschilderingen. Daar kun je een dag in doorbrengen in bepaalde kerken om alles te bekijken. Nee, dat hebben wij niet. Het is hier in deze kerk wat simpel, wat eenvoudig. Een kale muur. Ja, misschien was het enige wat nog op die muur achter mij zou kunnen worden gemaakt. Een symbool, het echte symbool, de vis. Van de kerk is die gestolen. Maar hier zou het misschien nog passen. Maar meer niet, want wij houden niet van al die bombarie, van al die afbeeldingen, als boeken voor de leken, dan zouden we daar moeten zien wat er in de Bijbel staat. Nee, het is heel eenvoudig, een kansel, nou ja, een tafel, maar een kansel, een preekstoel met een Bijbel. En voor de rest helemaal niets. Geen gouden kalf, geen beelden, geen bijzondere verering van mensen, een altaar voor deze en een altaar voor die, of de ene heilige naar de andere afgebeeld. Nee, zo dienen wij God. Ik ben een christen, ik heet een christen, ik bid voor het eten, ik heb een Bijbel en ik ga naar de kerk en geen beelden. Nee, dat hoort er niet bij. Wij zijn protestant en daarom is het allemaal sober en zo dienen wij God. Hoe dienen wij God? Ik noemde straks bij de inleiding Frans Bauer, André Hazes, Claudia de Breij. Kijk, als die mensen soms een liedje zingen, bekende liederen, dan worden duizenden mensen geraakt en dan lopen de tranen over de wangen. Waarom? Het lied van Claudia de Breij heet Mag ik dan bij jou? Bij de Passion gezongen. Bij de herdenking van de Protestantse Kerk in Nijkerk gezongen. Maar wat zegt dat lied? Nou, het gaat in dat lied over oorlog en over onweer. En dan is het telkens weer terugkerende refrein. Als dat allemaal aan de orde is, al die ellende, mag ik dan bij jou, mag ik dan bij jou, mag ik dan bij jou schuilen? Allemaal kleine letters. Ja, ik heet Christen en ik heb een Bijbel en ik bid. Ik heb geen beelden. Allemaal heel sober. Geen hoofdletters. Als het nou heel moeilijk wordt en ik heb verdriet, ik heb pijn, het geweld neemt toe, ik ben bang, mag ik dan bij jou schuilen? Zingt Claudia de Breij. Hebben wij dan iets meer dan deze zangers, zangeressen? Miljoenen mensen schuilen bij elkaar. Ze stonden drommen langs de weg toen al die lijkwagens voorbij kwamen met de slachtoffers van de vliegramp. Ze applaudisseerden. Ja, je moet toch wat om iets van verbondenheid te tonen. Je schuilt bij elkaar. Mag ik dan bij jou schuilen? Het lijkt alsof wij op die wijze met zulke vlakke taal en vlakke solidariteit elkaar troosten. En het lijkt hou vast. En je krijgt er zelfs een beetje kippenvel van. Maar als de stille tocht voorbij is en het kaarsje is uit en de emoties zijn gedeeld, ben je niet gelukkiger. Hoe wil God dat wij hem dienen en onze naasten? Gods dienst. U bent groot geworden bij kinderbijbels? Nee, zegt u. Dat is eigenlijk een verkeerde manier om God te leren kennen. Kinderbijbels, dat zijn verhalen van mensen en je kunt beter gewoon in de Bijbel lezen. Nou ja, ik las vroeger ook gewoon uit de Bijbel en vroeger waren er ook niet zoveel kinderbijbels. Een hoofdstuk per dag. Je las dan een bladzij of een kolom en dan ging de Bijbel weer dicht, volgende dag verder. En wat ik ervan overhield als kind was niet zoveel, maar ja, het was de gewoonte dat het zo ging. Van lieverlee kwamen de kinderbijbels en dan ga je de verhalen kennen. Er worden verhalen gelezen, het verband uitgelegd. Hoe dien ik God? Door in die Bijbel te lezen. En begin dan maar gewoon met kinderbijbels. Er zijn ook wel verkeerde plaatjes in en zo met verkeerde tekeningen. Maar de verhalen moeten toch aan kleine kinderen verteld worden, gelezen worden. Een peuterbijbel, een kleuterbijbel. Bijbel in gewone taal, dan de Statenvertaling. Hoe dan ook, die verhalen moeten bekend zijn. Als je nooit van het evangelie hebt gehoord, dan moet je op de een of andere wijze de verhalen leren kennen. Je moet ze lezen en lezen en vertellen, op een kinderlijke wijze, op een bijbelse wijze. En van lieverlee van 2, 3, 4, 5 jaar, je kunt nooit te vroeg beginnen. Ja, wat snappen die kinderen nou van? Ja, wat snappen ze van de televisie? Wat snappen ze van al die andere verhalen? Gewoon als ze 2 zijn, op de knie nemen, op je schoot nemen en lezen en lezen. Eerst die beelden en dan die woorden. En van lieverlee steeds meer woorden. En dan gaan die verhalen op de een of andere manier herkend worden en leven. Ze moeten toch op de een of andere wijze God leren kennen. Niet door stomme beelden alleen, maar door het woord van de levende God. Ook op een kinderlijke wijze. En zo leer je iets van de schepping. En zo leer je iets over de zonde. Zo leer je iets over de dood die daardoor ingetreden is. En van de straf die God erop gaf. En van de verzoening. Al die altaren en zo. En die tabernakel en die tempel en dat kruis en die offers en dat bloed. en het avondmaal. Zo lees je in die Bijbel en zo hoor je allerlei dingen over zonde, dood, straf, verzoening, vergeving, verlossing, verheerlijking, het eeuwige leven. Maar hoe zou je ervan weten als je het niet las, als je het niet hoorde, als je het niet vertelde, als je het niet uitgelegd kreeg? Welke beelden biedt de Bijbel? Iets over de Vader en zijn werk. Iets over de Zoon en zijn werk. Iets over de Heilige Geest. En hoe meer wij in die Bijbel lezen, hoe meer we erover horen, hoe meer je kennis maakt met het werk van de Vader en het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest. Lezen, herlezen en je telkens weer laten corrigeren door datgene wat je dan vervolgens weer leest. En mag je er dan iets van afbeelden? Ja, we moeten ons voorstellingen van maken. Zeker een kind. Maar hoe meer je ervan leest, hoe meer je ervan hoort, hoe beter dat beeld in je hoofd, in je gedachten, in je hart blijft zitten. En dan nooit om uiterlijke dingen te aanbidden, maar om op deze wijze God die je moet dienen, te leren kennen. Hoe leer ik God dienen? Door deze God te leren kennen vanuit dat woord van de levende God. En elke keer als ik weer verder lees en verder hoor, mijn vorige beelden corrigeren. En zo steeds dichter bij God. Mag ik dan bij jou, bij u, schuilen, Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen. Dan weet je tenminste als die stille tocht voorbij is en het kaarsje uit is en die emotie gedeeld is, bij wie je terecht kunt. Die Vader, die Zoon en die Geest. De Bijbel biedt beelden. Hoe leer ik die ene ware God kennen? Niet door rituelen. In onze kerk zijn er maar enkele. Kaarsjes, bloemen, iconen. Niet door al die rituelen. Niet door stille tochten, saamhorigheid en allerlei leuzen daarbij. Niet door de verworvenheden van de Franse revolutie, de vrijheid. Ja, wij komen op voor het vrije woord, zegt men dan. Dit woord. Dit woord is het enige vrije woord, het enige woord dat werkelijk vrij maakt. Het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. En hoe leren wij die God kennen? Door de levende verkondiging van het evangelie. Ik mag u een persoonlijke ervaring doorgeven. Soms luister ik wel eens een dienst na die ik zelf geleid heb en een preek die ik zelf gehouden heb. Niet zo vaak, maar ik deed dat wel. En dan heb je zo'n preek voorbereid, opgeschreven, uitgewerkt en gehouden. En dan hoor je later die preek en dan zeg je bij jezelf: heb ik dat gezegd? Wat ik niet had geschreven en zo misschien niet had verwoord, werd toch op een bepaalde manier door mij gezegd. Dat heeft niets te maken met intelligentie of zo, of met talenten van mijn kant. Maar terwijl het evangelie verkondigd wordt, is het de Heilige Geest die woorden geeft, die woorden in je mond en die woorden in het hart legt en die woorden doet uitspreken waar je zelf van tevoren helemaal niet aan gedacht had, of woorden die je helemaal niet besefte dat je die zou gaan zeggen, en die dan toch op de een of andere wijze klonken tot verrassing. Niet om hoogmoedig te worden, maar om daarmee duidelijk te maken dat als het evangelie verkondigd wordt, als de Bijbel opengaat en die Bijbel uitgelegd wordt, dat dan op de een of andere wijze de Heilige Geest daarin meekomt. En van die gewone verkondiging een levende verkondiging van het evangelie maakt. Wat heel veel mensen als dwaasheid afdoen, blijkt toch op de een of andere manier een heilsmiddel te zijn van ongekende waarde. De levende verkondiging van het evangelie. Het vrije woord. Preken zijn geen dorre herhaling. En we preken ook niet om de tijd vol te praten of zo, of je schudt het uit je mouw. De levende verkondiging van het woord is geen dorre herhaling van allerlei waarheden, maar het is het woord verkondigen door de Heilige Geest. Niet als een populist. En niet om onze emoties te tonen of zo, om emoties los te maken, maar om dat woord van God uit te leggen, zodat mensen het horen, ouderen, jongeren. En dat doet de Geest. Je kunt als predikant ook heel gemakkelijk een popiopi-dominee zijn. Naar de oren van de mensen spreken, naar het hart van de mensen spreken, zodat iedereen later zegt, wat een dominee, wat een preek en wat een woorden. En nooit gehoord zo. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om die oude bekende woorden uitleggen, doorgeven in de kracht van de Heilige Geest. Niet als een populist, maar als een dienaar van het evangelie in dienst van de Heilige Geest. Levensecht en eerlijk, zonder omwegen, precies zeggen waar het op staat. Zoals het ook in het gebod staat, hij is streng en hij is barmhartig. Waarheidsgetrouw met de hand op de Bijbel en wat er gezegd wordt en wat er steeds weer opnieuw gezegd wordt, dat moet terug te vinden zijn in de schrift. Jezus Christus en die gekruisigd en die opgestaan. Hoe leren wij God dienen? Door de levende verkondiging van het evangelie. En daarom houden wij in onze gemeente, onze kerk, maar zeker ook in onze gemeente, ook vast aan de woorddiensten, met nadruk op de verkondiging van het evangelie als de levende verkondiging van het vrije woord van de levende God. Want zo leer ik hem dienen. Zullen wij hem afbeelden? Nee. Zullen wij het dan op de een of andere manier in onze vingers kunnen krijgen? Zullen we het allemaal kunnen vatten? Nee. Het is niet te vatten in woorden. Het is niet te vatten in kleuren. Het is niet te vatten in tonen. Het is niet te vatten in vormen. Het wordt alleen verwoord, geboden door woord en geest in de levende verkondiging van het evangelie. En het geloof is door het horen van dat woord. Ten slotte nog dit. Kerstfeest is 20 eeuwen geleden een feit. En daarna kwam Pasen, de opstanding. Er waren engelen bij en herders, engelen, discipelen. Bij de hemelvaart staarden discipelen de opgestane en de ten hemel gevaren Christus na. Pinksteren, dat maakte ook de discipelen mee, de gemeente. En de wederkomst, die zullen we ook meemaken. Aller oog zal hem zien. Maar dat zijn dan de heilsfeiten die we altijd opsommen. Kerstfeest, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Wederkomst. Een aantal zijn er achter ons, de wederkomst voor ons. De heilsfeiten. Maar weet u, wat hier gebeurt, nu op dit moment, staat volgens 1 Timotheus 3 op gelijke hoogte met die heilsfeiten die geweest zijn en het heilsfeit dat komt. De levende verkondiging van het evangelie is een heilsfeit. Net zo groot als kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en de wederkomst. 1 Timotheus 3 vers 16 gaat het over de krib en over het kruis. En hij is gepredikt onder de heidenen. In één zin wordt de verkondiging van het evangelie gelijkgesteld met de heilsfeiten die waren geweest en het heilsfeit wat komt. Je kunt dus hier in de kerk, zondag aan zondag, een heilsfeit meemaken. Dat is zo'n grote wijsheid van God, door middel van de verkondiging, door middel van woorden. Dat is onopgeefbaar. Hier wordt geloof gewekt en geloof versterkt. Hier worden mensen geheiligd en vernieuwd. Hier worden mensen samengebonden en mogen ze troost ervaren bij elkaar. Hier worden mensen verzoend en ontvangen mensen weer hoop. Hier, onder de levende verkondiging van het evangelie, gebeurt het. Ja, kan ook wel thuis luisteren en thuis een stukje de Bijbel lezen en thuis mediteren. Natuurlijk kan dat, doet u dat vooral. Maar als God de verkondiging heeft gesteld op de hoogte van de heilsfeiten, zijn wij heel dom als wij er niet zijn. En God laten praten en zeggen, nou ja, zij zo, voor mij niet. Hier gebeurt het. Oh ja, die Bijbelstudie is ook belangrijk. En dat Bijbellezen thuis ook. En die stille tijd ook. Natuurlijk op die plekken, op die manieren, in andere omstandigheden. Maar juist de verkondiging van het evangelie. Filippus moest er helemaal voor naar die kamerheer. En beginnende bij die schrift verkondigde hij hem Jezus. En hij kwam tot geloof. Het werk van de geest. Gewoon hier naartoe komen. En gewoon luisteren. Altijd maar luisteren. En het ene beeld naar het andere verschijnt. En het ene wordt door het andere gecorrigeerd. Steeds voller, steeds heerlijker, steeds nieuwer. Steeds breder, steeds dieper, steeds hoger. Steeds meer troost. Op de hoogte van de heilsfeiten. Hier mag het gebeuren. En zo leren wij God dienen. Niet door plaatjes te kijken. Maar door de verkondiging van het evangelie. Het woord van God, het vrije woord, in de kracht van de Heilige Geest. En zo ben ik een christen. En zo dien ik God. Amen.
Rijn de Munk zal nu met ons de kindercatechismus lezen. Jan zou het doen, zijn broer, maar die is ziek. Dus hij mag het nu doen. Ik lees de vraag en jij het antwoord. Wat wil God in het tweede gebod?
Dat ik geen afbeelding van hem maak, daar is hij veel te heilig voor.
Wat wil God nog meer?
Dat ik hem dien zoals dat in de Bijbel staat.
Wat moet je dus doen?
Leren luisteren naar de Bijbel.
Is elk beeld, bijvoorbeeld een schilderij, zondig?
Helemaal niet.
Wat is wel zondig?
Dat je voor een beeld knielt en aanbidt. Bijvoorbeeld een beeld van Maria.
Waarom is dat zondig?
Omdat God wil dat ik alleen hem aanbid en niets en niemand anders.
Prachtig. Ja. Hartelijk dank. En de groeten aan Jan. Hij mag het volgende week doen. We leven welzijn. We gaan nu samen zingen. Psalm 81 en daaruit de versen 8, 9 en 10. Psalm 81, 8, 9 en 10. Samen danken en bidden. Almachtige en eeuwige God, hoog en heilig, streng, rechtvaardig en barmhartig bent u. U bent zo anders dan wij mensen. En u bent zo anders dan al die machten waarvan wij soms onder de indruk zijn. U bent een God die werkelijk verlost En zoals u is er geen ander. En u wilt dat wij u op een gepaste wijze dienen. Maar dan moeten wij u wel leren kennen. En u wilt ons u leren kennen. Door de levende verkondiging van het evangelie. Heere, laat het gebeuren. Telkens weer in de kerk. Of thuis de Bijbel lezen of bestuderen op een ander moment, op een andere plek. Maar juist waar uw woord verkondigd wordt, geef dat we het ervaren dat u door uw woord en geest krachtig naar ons toekomt en ons helder maakt wie u bent en hoe wij u mogen dienen. Dat wij op die wijze een goed beeld, een zuiver beeld van u ontvangen. Heere, geef dat we het telkens mogen ervaren, dat het juist op deze plek gebeurt. Niet omdat wij dat georganiseerd hebben, maar omdat u er wilt zijn. Waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar wilt u zijn, daar wilt u wonen, daar wilt u werken. En dat we het dan niet meer kunnen missen. Heere, wij bidden u voor al die mensen bij wie de stille tocht voorbij is, het kaarsje uit en de emotie, de tranen op zijn. En die helemaal ziels alleen achterblijven met alle ellende die ze beleefden en beleven. En dan zijn er soms geen mensen meer. Dan is er soms niemand meer. Ik heb geen mens. Maar u bent er wel. Telkens weer. Geef, o Heere, antwoord op die vele bange vragen van mensen. En als wij het niet meer weten waar we het zoeken moeten, geef dat we dan die stem van u zullen horen. En tot u zullen terugkeren, steeds weer. Bij u is troost, bij u zijn uitkomsten. Doe ons dat ervaren. Wilt u genade vergeven wat niet was naar uw wil? Ook in deze dienst zegen onze gaven, spelen, zingen, lezen, luisteren. Ga met ons mee deze week in. Een week van verdriet, begrafenis. Als er vele mensen door geraakt zijn en geraakt worden. Als we dat dal in moeten van doodsschaduw, van verdriet, van pijn, van gemis. Wees hen erbij die in bijzonder dat ervaren en troost hen met uw evangelie. We willen samen voor de groep van de Alpha-cursus die deze week, het eind van de week, samen een avond, een nacht, een dag zullen doorbrengen om de cursus bijna af te sluiten. Een hoogtepunt. Een punt om, een moment om heel veel te leren van elkaar en van u. Geef, o Heere, daarbij de hulp en de leiding van uw geest, zodat die antwoorden komen die ze nodig hebben. En die overtuiging groeien zal die ze zo nodig hebben. Geef ons goede dagen in rijp wetering. Geef een goede avond. Breng ons veilig thuis, ook als het stil is om ons heen. Geef ook daar uw zegen en doe ervaren dat u telkens weer de arm om de schouder legt. En dat wij bij u, de levende God, troost vinden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Geest, u komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is uit Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5.
de vrede draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.